Ik zou graag Willem naar voren willen vragen. Wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind om te zeggen. Ik voel me heel erg vereerd om naast deze grote man te gaan staan. Ik ben vaak bij conferenties geweest waar hij gesproken heeft. Dus ik voel me echt vereerd om hier te staan. Ik wil graag even voor je bidden, Willem.
Dat is nog mooier.
Vader, Heer, dank u wel dat we hier zo samen mogen zijn, Heer. Vader, dank u wel dat Willem hier in ons midden is. Vader, het is een groot man naar uw hart, Heer. Vader, Heer, wilt u hem overvloeden, Heer, met de woorden van u, Heer. Vader, wilt u hem rust geven, wilt u hem kracht geven. En dat u bovenal ons mag raken met uw woord, Heer. Vader, raak hem aan, Heer, opdat hij ons mag aanraken met uw woord. Amen.
Amen, dankjewel. Goedemorgen. We gaan het hebben over de vreugde der wet, dat hadden jullie begrepen. Want dat was van de week, dinsdag. Het was weer een drukke maand voor Joden die de wet nog serieus nemen. Eerst het Joods nieuwjaar en dan 10 dagen later Grote Verzoendag. En dan 5 dagen later begint het Loofhuttenfeest. Dat duurt 7 dagen, maar dan komt er nog als een verrassing een 8e dag achteraan. En dan denk je, hé, nou hebben we het gehad. En dan komt er nog een 9e dag. En die 9e dag heeft niks met Loofhuttenfeest te maken. Dat is Simchat Torah. Vreugde der wet. Betekent dat. Simcha betekent vreugde. Torah betekent wet. En dan is de lezing van de Torah, daar doe je een heel jaar over in de synagoge, is dan precies klaar. Dan lezen ze Deuteronomium 34 en beginnen meteen overnieuw. Voor het geval dat je de moed op zou geven, meteen weer beginnen met Genesis 1. En het mooie is, ik heb het nog nagekeken op YouTube en dat zouden jullie ook moeten doen. Dan zie je al die zwarte mannetjes dansen met de Torahrollen. Mensen die in het zwart gaan in Nederland, die dansen juist niet. Mensen die wel dansen in Nederland lopen niet in het zwart. Maar daar zie je zwarte mannetjes, zelfs als ze heel oud zijn, dan hoeven ze niet meer te springen. Maar ik zeg dat straks alvast voor als we allemaal gaan dansen. Als je dus boven de, zoals je zo bejaard bent als ik, dan mag je dus ook gewoon zo doen, dan dans je al. Ja, maar ik ben benieuwd hoe goed de Apeldoorners kunnen dansen. Dat wordt nog wel een avontuur, zuster. Ja, Simchat Torah. We gaan lezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 13, 14 en 15. Johannes 13, vers 34 te beginnen. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Hoofdstuk 14, vers 15. Als u mij lief hebt, bewaart mijn geboden. En dan vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Vers 23, tweede regel. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij heeft gezonden. Vers 31. Opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, doe ik ook zo als de Vader mij heeft geboden. En tenslotte hoofdstuk 15, vers 10. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Tot zover lezen we uit het woord van God. Vreugde der wet. Je zou kunnen zeggen wat hebben wij als christenen daarmee te maken. Ik merk vaak dat veel christenen het nogal moeilijk vinden om hun houding in te nemen tegenover die wet van God. Want ze denken dan al heel gauw aan de Sinaï en ze denken dan aan de wet die Mozes daar ontvangen heeft en ze hebben gelijk, onder die wet staan wij niet, voor zover u althans geen Jood bent. Wij zijn ook nooit onder die wet geweest. En je kunt er nog een andere gedachte bijvoegen, zoals je die vindt in het Romeinenbrief. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar dat moet je dan wel even goed lezen en goed opvatten. Maar het zou een hele dwaze gedachte zijn als je denkt dat wij met geboden helemaal niks te maken hebben. Wat het daar betekent, dat blijkt uit het verband heel duidelijk is. Wij worden niet met God in het reine gebracht doordat wij zo goed de werken van wat voor wet dan ook volbrengen. Als het daarom gaat, als het gaat om ons eeuwig behoud, dan zijn wij helemaal van genade afhankelijk. Maar de andere kant van het verhaal is, en dat weet iedereen die gedoopt is, want dat vinden we in Matteüs 28, maak alle volken tot mijn discipelen. En hoe doe je dat? Door ze te dopen, dat is één. En ten tweede, door ze te leren al wat ik u geboden heb. Dus toen je druipend uit het doopwater verrees, was het volgende punt op het programma te leren alles wat de Heer Jezus geboden heeft. Ik weet niet of ze daar wel destijds voldoende aandacht aan hebben geschonken. Ik ben ook hier in Apeldoorn gedoopt. Dat is 60 jaar geleden, ja, ja, ja. En dat, ik kan me niet herinneren dat ze toen over dat tweede punt van het programma hebben gesproken. Toch heel belangrijk is. Te leren al wat hij geboden heeft. Luister, een samenleving zonder de wet, dat is verschrikkelijk. Moet je eens voorstellen, in Nederland dat er geen wettenstelsel bestaat. Dat iedereen kon doen wat hij zelf wou. Bij een geordende samenleving horen wetten. Horen geboden, regels van hoe wij zo'n samenleving zo goed mogelijk kunnen functioneren. En als je door de doop het koninkrijk Gods wordt binnengebracht, dan geldt daar precies hetzelfde. In dat koninkrijk van God gelden de regels van de koning. En dat is misschien wel een tegenvaller. Misschien denk je, jongen, ik dat geweten had. Maar dan moet je wel bedenken dat het een koning is die ons verschrikkelijk lief heeft en die dat bewezen heeft door zich voor ons over te geven in de dood. En die met die geboden het allerbeste met ons voor heeft. Dat geldt zelfs voor de wetten van een land. Die wetten zijn gemaakt om die samenleving zo goed mogelijk te laten functioneren. De wetgever heeft die wetten opgesteld omdat hij het beste met ons voor heeft. Die zijn niet om ons te plagen, maar die zijn om het leven samen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar in het koninkrijk Gods heb je te maken met een koning die niet alleen veel wijzer is dan de Nederlandse wetgever, die bovendien totaal niet door eigen belang gedreven wordt, nou dat kun je van onze politici niet zeggen, en die bovendien door liefde gedreven wordt. Nou ja, in de politiek is dat toch niet het eerste woord waar je nou direct aan denkt. Maar stel je nou voor wat voor een koninkrijk dat is. Met zo'n koning die zulke wetten geeft. Weet je, dan kun je begrijpen wat zelfs de psalmist al zegt in Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Daarom dansen ze met die wet. Ze zijn zo blij met die Torah. Terwijl daar notabene 613 geboden in staan. Die ze allemaal moeten volbrengen. Je denkt misschien, dan komen wij er goed vanaf. Maar iemand heeft eens een keer alle gebiedende wijzen in het Nieuwe Testament opgeteld die aan ons gericht worden. Dat zijn er 1050. Dus wij zijn nog veel slechter af. 1050 geboden. En hoe kunnen die Joden dan zeggen, hoe lief heb ik uw wet? Omdat ze God, degene die die wet gegeven heeft, lief hebben. En omdat ze weten dat God hen lief heeft. En omdat ze weten wat Mozes zegt aan het eind van Deuteronomium, het zijn wetten ten leven. Dat wil zeggen, het zijn wetten niet om jou het leven zuur te maken, maar wetten die je helpen om het leven zo goed mogelijk te leiden zoals God het heeft bedoeld. Als je van God houdt, dan hou je ook van zijn geboden, omdat je weet dat die voor jouw welzijn zijn. En zo is het ook met de geboden van de Heer Jezus. Je kunt wel heel stoer zeggen, wij zijn niet onder de wet van Mozes. Maar Paulus zegt in Galaten 6 vers 2, draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus volbrengen. Aha. Als je denkt, wij hebben niks met de wet van Mozes te maken. Dat is formeel wel juist, hoewel je er verschrikkelijk veel van kan leren trouwens. Maar denk dan aan Galaten 6 vers 2. Wij staan onder de wet van Christus. In 1 Korinthe 9 vers 21 lees je hetzelfde. We staan onder de wet van Christus. En dat heeft de Heer Jezus zelf verteld. Hij heeft in Johannes 13, 14, 15 uitvoerig gesproken over zijn geboden. En als je nou goed hebt meegelezen, dan zie je dat ik minstens zo vaak het woord liefde of liefhebben heb gelezen als dat woord geboden. Toen aan de Heer Jezus werd gevraagd in Matteüs 22 om te vertellen wat nou de kern van de wet van Mozes is. En dan gaat het dus over de wet van Mozes. Zover ligt hij ook weer niet af van de wet van Christus hoor. Want als de Heer Jezus dan samenvat waar het in die wet van Mozes over gaat, dan zegt hij twee dingen, heel simpel. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Met andere woorden, als je God liefhebt en je hebt de naaste lief, en je houdt dat voor ogen en je doet dat consequent, dan volbreng je eigenlijk al die 613 geboden. Maar omdat ons hart arglistig is, is het toch goed als we in al die 613 geboden even nader uitwerken wat dat betekent, zodat we geen verontschuldigingen hebben. Maar met de geboden van de Heer Jezus is hetzelfde. Hij zegt in Johannes 13, een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar moeten liefhebben. Dan zou je kunnen denken, wat is er nou zo nieuw aan dat gebod? Dat was hetzelfde toch wat de kern was van de wet van Mozes. Ja, maar in één opzicht was het heel bijzonder nieuw. In de wet van Mozes staat, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dus net zoveel als je jezelf lief hebt, moet je je naaste lief hebben. Nou weet je dat er een heleboel mensen zijn die er al moeite mee hebben om zichzelf lief te hebben. Maar de Heer Jezus zegt, ik geef een nieuw gebod aan jullie, zoals ik jullie lief heb. Zo moet je elkaar lief hebben. Je kunt niet altijd zeker zijn of je wel echt de liefde voor jezelf hebt. Heel veel mensen zijn wat dat betreft behoorlijk verknipt. Dat komt door hun opvoeding en dat weet ik allemaal waardoor dat komt. Dat doet er nou verder niet toe, maar het is wel zo. Maar als je dit bedenkt, zoals hij ons heeft lief gehad, en daar kun je nooit over twijfelen. Zo moeten wij elkaar lief hebben. En het is nog in een tweede opzicht een nieuw gebod. Die wet van Mozes die kwam tot een volk dat nauwelijks wedergeboren was en nauwelijks zichzelf kende, en dat dan namelijk drie keer zegt, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Nou, daar moet je maar heel voorzichtig mee zijn, want ze brachten er ook helemaal niks van terecht. Binnen de kortst mogelijke tijd dansten ze rond het gouden kalf en verbraken ze de wet van God. Totaal gebrek aan zelfkennis. Maar ook, als je niet wedergeboren bent en als je de Heilige Geest niet hebt, kun je die wet helemaal niet volbrengen. Dus de Heer Jezus zegt ook tegen zijn discipelen als het ware, ik spreek jullie aan, dat gebod is nieuw omdat jullie nieuw zijn. Ik maak voor jullie nieuwe mensen. Door de wedergeboorte en door de Heilige Geest zijn jullie nieuwe mensen. Hij geeft dus wel zware geboden, maar hij geeft er de Heilige Geest bij. En dat is een enorm verschil met vroeger. Ik zal vertellen wat dat betekent. Petrus zegt in Handelingen 15 op dat bekende apostelconvent dat de geboden van God zo zwaar waren dat ze een juk waren op onze schouders dat we niet konden torsen. En dan denk ik bij mezelf, nou zo zwaar waren die 10 geboden niet als ik ze vandaag zou voorlezen zoals dat in de kerken gebruikelijk is. En ik zou zeggen, jij zult niet doden. Dan kon je jezelf op de schouder kloppen en zeggen, nou ik heb de hele week weer niemand gedood, ik kom er goed vanaf vandaag. Gij zult geen echtbreuk plegen. Even denken, nee, ik heb geen overspel gepleegd. Ik heb niet gestolen. Grote jongen, grote meid. En zelfs van die geboden, zegt Petrus, die waren zo loeizwaar. Ja, geef een klein kind maar eens een gewicht van 30 kilo in de handen. Dat is veel en veel te zwaar. Maar een beetje kerel hier, die kan zijn eigen vrouw wel over de drempel dragen, toch? Nou, in ieder geval toen je met haar trouwde. Nu is het een beetje moeilijker geworden misschien. Maar toen wel. En dat is een groot verschil. En daarom zegt Johannes in 1 Johannes 5 vers 3, tot onze grote verbazing, zijn geboden zijn niet zwaar. Je ziet maar weer, alles is relatief. Zoals die grote kerel 30 kilo wel kan dragen. Zo zegt Johannes, als je wedergeboren bent en je kent de Heer Jezus en je weet wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft en hoeveel hij ons lief heeft. En je hebt de Heilige Geest in je, die gigantische krachtbron is, dan zeg je van zijn geboden, die zijn niet zwaar. Terwijl ze veel zwaarder zijn dan 10 geboden. Want gij zult niet doden, weet je hoe dat luidt in de wet van Christus? In de wet van Christus luidt dat, je moet je broeder zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor hem in de waagschaal te stellen. Nou, dat is 1000 keer zo moeilijk. Velen van ons zullen het er goed vanaf brengen. Aan het eind van hun leven kunnen ze zeggen, ik heb nog nooit iemand gedood. Waarof je ook kunt zeggen, ik heb de alle tijden waar het erop aankwam, mijn leven in de waagschaal gesteld voor mijn broeder. Zie, in elk fatsoenlijk land wordt verboden dat je iemand doodmaakt. Maar er is geen enkel land, hoe beschaafd ook, dat zegt, we zijn verplicht onszelf ons leven in de waagschaal te stellen voor onze broeder of zuster. Geen enkel land, natuurlijk niet. Dat is bovenmenselijk, ja precies, dat is het ook. Dus die wet van Christus is veel zwaarder. Maar je hebt tegelijkertijd de Heilige Geest gekregen om in die kracht deze geboden te volbrengen. En zo is het ook met het zevende gebod. Je moet je vrouw zo lief hebben dat je bereid bent, dat zegt Efeze 5 eigenlijk al, dat je bereid bent je leven voor haar te geven. Wauw. Dames, als je ooit in het huwelijk mocht treden, nou als je het al bent, dan is het te laat. Maar als je in het huwelijk mag treden, maak dan eerst zeker dat hij bereid is zo'n leven voor je te geven. Anders moet je er niet aan beginnen. Kijk even naast die vent met wie je getrouwd die naast je zit. Ben je ervan overtuigd dat als het erop aankomt, hij bereid is zijn leven voor jou in de waagschaal te stellen? Tja, en dan ga je zult niet stelen. Weet je hoe dat luidt? Dat heet in Efeze 4. Je moet je broeder zo lief hebben, dat alles wat jij bezit, dat moet je bereid zijn met hem te delen. Dat is de wet van Christus. Nou, dansen wij ook met onze figuurlijke Torah rollen? Zijn we zo blij? Ja. Want we weten, als de hele samenleving zo in elkaar zou zitten, en dat kan alleen met wedergeboren mensen, en dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest, als de hele samenleving zo in elkaar zit, wat een totaal andere wereld we zouden hebben. Ik moet er helaas bij zeggen, ook wel een heel andere christelijke wereld. Als we zo met elkaar zouden omgaan. En dit is wat de Heer Jezus zegt, dit zijn mijn geboden. En als je mij lief hebt, dan doe je mijn geboden. Ik vind hoofdstuk 14 vers 31 zo prachtig. Daar zegt hij, ik volbreng de geboden van mijn vader. Omdat ik mijn vader lief heb. In Duits zeggen ze, dein Wunsch ist mir ein Befehl. Wat voor jou een wens is die je aan mij uit, is voor mij een bevel. Dat wil zeggen, het is mijn vreugde om jouw wens te vervullen, omdat ik zoveel van je hou. Toen Bethlehem een keer belegerd was door de Filistijnen, liet David zo achterloos vallen. Ik zou nog wel eens een keer willen drinken uit die bron in Bethlehem, waar hij als klein jongetje, als hij met de jongens op straat gevoetbald had en ze waren klaar, ze waren dorsten, dan gingen ze naar die bron en nergens smaakte dat water zo lekker als daar. En als hij dan in de buurt van Bethlehem is, dat belegerd is door die Filistijnen, dan zegt hij dat zo hecht, zou anders een keer willen daar het willen drinken. Dat is geen opdracht, geen bevel. Maar die vrienden van hem, die zijn zo gek op David. Die horen dat. En die stoten elkaar aan. Dat gaan we doen. En die dringen door de slagorders van de Filistijnen heen, gaan naar die bron, halen daar water, moeten terug door die slagorders van de Filistijnen. En komen we David met stralende gezicht. Wauw, wat zal David nou wel niet zeggen? David is ontroerd. Hij vindt dat zo geweldig. En hij zegt, dat water mag ik niet drinken. En hij offert dat aan de Heere God. Ja, dat vind ik voor mijn westers gevoel wel een beetje raar. Hij giet dat uit voor de Heere God. De dingen hebben ons nou vooruitgesloofd. Maar als je die Oosterse mentaliteit zou hebben, dan weet je, dit is eigenlijk nog mooier. Dat water is voor hem zo kostbaar dat hij dat zelf niet wil opdrinken. Hij geeft het aan de Heere God. Hij brengt dat als een offer. Een plengoffer heet dat. Een uitgietoffer. Maar waar het om gaat is, die vrienden hielden zoveel van David dat ze dat voor hem over hadden. Als je die mentaliteit kent, dan snap je wat Simchat Torah betekent. Vreugde van de wet betekent. De vreugde over de wet, zoals Psalm 119, citeer nog een keer. Hoe lief heb ik uw wet. Want, Heere God, ik heb u zo lief. Er staat er niet, maar dat zeg ik erbij. Want, Heere God, ik heb u zo lief. Zoals de Heer Jezus zegt, omdat ik de Vader lief heb, volbreng ik zijn geboden. En als je mij lief hebt, dan volbreng je mijn geboden, zegt hij. En je kunt ook zeggen, Johannes werkt dat allemaal uit in zijn eerste brief. Als je mijn geboden niet volbrengt, dan heb je mij niet lief. Je kunt wel tegen je vrouw zeggen, ik hou van je. Maar als dat nergens uit blijkt, als je nooit eens een bloemetje voor haar meebrengt, als je nou niks, geen offers voor haar wil brengen, ja, wat betekent dat dan dat je dat zegt? Liefde denkt niet in eerste plaats aan eigen belang. Liefde zoekt zichzelf niet, zegt 1 Korinthe 13. De liefde zoekt helemaal het belang van die ander. Maar omdat dat natuurlijk wederzijds is, past dat zo prachtig bij elkaar. Want voor de ander geldt hetzelfde als naar de eerste toe. Als het van één kant komt, dan kan het natuurlijk niet. Maar van beide kanten. Maar het gaat in de eerste plaats om die ander. Dat is het gebod. En dat is de liefde. Die onverbrekelijk met elkaar samenhangt. En nou snap je ook waarom al die geboden van de Heer ten diepste teruggaan op dat ene liefdegebod. Gij zult niet doden, betekent je moet je broeder zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor hem te geven. Gij zult geen overspel plegen dat je vrouw ontrouw wordt, dat betekent in positieve zin je moet je vrouw zo lief hebben dat je bereid bent je leven voor hem te geven. Gij zult niet stelen, betekent dat moet je naasten zo lief hebben dat je bereid bent van jouw goederen met hem te delen. God lief hebben boven alles, dat betekent alles wat ik doe en alles wat ik zeg en alles wat ik ben, is gewijd aan mijn liefde jegens de Heere God. Draagt elkaars lasten. Want zoveel breng je de wet van Christus, zegt Galaten 6 vers 2. Dus niet draagt de lasten van de Heer. Johannes zegt in 1 Johannes 4, heel nuchter, als je zegt dat je God lief hebt, maar je hebt de broeders niet lief, in ieder geval blijkt dat nergens uit, dan praat je onzin. Dat is nou even mijn vrije vertaling. Die twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is ondenkbaar te zeggen, ik heb God lief, en je liefde niet te betonen aan je broeder of zuster. Of aan de naaste in het algemeen. Als je God lief hebt, wat je heel makkelijk kan zeggen, dan blijkt dat daaruit wat je voor God over hebt. Als je je vrouw lief hebt, dan blijkt dat vooral daaruit dat je voor je vrouw over hebt. Als je de gemeente waartoe je behoort lief hebt, dan blijkt dat vooral daaruit wat je voor die gemeente over hebt. En zo is het ook met onze liefde naar de Heere God toe. Het was ook zo voor hem, van zijn kant. God heeft ons zo lief dat hij zijn zoon voor ons over had. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dat is van Gods kant. En van de Heer Jezus. Geen man hebt uw vrouw lief zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Haar heiligen, haar reinigen door de wassing met het water van het woord. Efeze 5. Liefde uitzicht in daden. We hadden vroeger thuis bij mijn ouders een bordje aan de muur hangen. Daar stond op, liefde kan man niet beschrijven. Liefde moet man praktisch treiben. Dat kan je in het Nederlands niet goed vertalen, maar het betekent liefde, daar moet je niet te veel over praten, liefde moet je doen. Liefde is een werkwoord. Liefde blijkt niet uit de lieve dingen die je zegt, dat mag ook, maar vooral uit de dingen die je voor de ander doet. En dat is de houding van de echte vrome Jood. Heere God, zeg het maar. Wat u ook van mij vraagt, ik weet dat u alles voor mij over hebt. Ik wil alles voor u over hebben. Wat u op mijn gebied is een vreugde. Is een vreugde voor mij. En dat is de houding van de christen precies net zo. Nou, wij vieren geen vreugde de wet en we hebben geen samenkomsten waarbij we met Torah rollen of zelfs met onze eigen persoonlijke Bijbels ronddansen. Dat is best een leuk idee op zichzelf. Maar in feite geldt het voor ons precies hetzelfde. Heer, zeg het maar. Een christen ervaart de geboden van de Heer, als het goed is, als hij geestelijk gezind is, dus nooit als een juk. Hé, dat moet je even je oren knopen. In Jacobus 1 en in Jacobus 2 vind je twee keer een uitdrukking die ik prachtig vind. De wet der vrijheid. De wet der vrijheid. Wat is een wet der vrijheid? Ik zal je vertellen wat een wet der slavernij is. Dat is een wet die dingen van je vraagt die je niet leuk vindt. Ja? Ik gebruik altijd een voorbeeld als mijn vrouw zegt, maai het gras. Ja, dan heb ik daar gehoorzamen, niet waar? Dat heb ik beloofd toen ik met haar trouwde, altijd zo gehoorzamen. Dus dat moet ik doen, maar dat is geen wet der vrijheid, want ik vind grasmaaien niet leuk. Wie vindt het wel leuk? Er zijn vier mannen die vinden het wel leuk. Maar ik doe het, want ik gehoorzaam. Maar het is geen wet van vrijheid, het is een wet van slavernij. En als ze zegt, ruim de vaatwasser uit. Vind je dat ook leuk soms? Vindt hij ook leuk? Jullie zijn een beetje rare kerels hoor. Is mij waar. Wie vindt het niet leuk van de mannen? Kijk eens even, dat zijn er heel... Maar ik doe het. Maar het is een wet der slavernij. Maar als mijn vrouw zegt, kom toch langs Albert Heijn, neem wat van die avocado's met krabsalade mee. Oh, denk, wauw, we krijgen avocado's met krabsalade. Vind je dat leuk? Dat vindt hij niet leuk. Jongens, dat is toch niet normaal, zeg. Dat is toch niet, hij vindt alles niet leuk, wat ik wel leuk vind, het omgekeerd. Maar in elk geval, ik vind dat wel, dat is een wet der vrijheid. Dat wil zeggen, dan wordt er iets van mij gevraagd. Dat ik ook geweldig vind om te doen. Ja, wat kan ik nou voor een ander voorbeeld verzinnen dat hij ook leuk vindt, maar dat weet ik zo gauw niet. Nou, zo is het ook. Zeg voor dat je het je vrouw lief hebt. Juist dat het wel mijn vrouw lief hebben, maar ik vind er niks aan. Dan heb je toch wel een probleem, nietwaar? Ik weet niet of jullie ooit van Jay Adams gehoord hebben. Hij is nou wel in de 80, is Amerikaan. Die heel veel boeken geschreven heeft over psychologie en over psychiatrie. En een van de dingen die zegt, als je hebt van die mensen tegenwoordig, en misschien zitten ze hier ook wel, dus dat is best een ernstige zaak. Die overwegen om maar uit elkaar te gaan, want ze zeggen, ja, we houden nou helemaal niet meer van elkaar. Nou, Jay Adams die schrijft, dat doe je me net alsof. Dan staat in de Bijbel, moet je vrouw lief hebben. Dus je doet alles wat daarbij hoort. Je neemt bloemen voor haar mee, je zoent haar, je zegt lieve woordjes tegen haar. Je doet alles wat ze van je verlangt en je doet het met een blij hartje. En hij zegt, weet je wat er dan gebeurt? Dan merk je dat die liefde ook weer terugkomt. Of het altijd opgaat, weet ik nou niet. Maar hij zegt, het is wel een gebod. En als het goed is, is het natuurlijk een wet der vrijheid. God zegt, gij zult uw vrouw lief hebben. En als het goed is, dan vinden we dat ook heerlijk om dat te doen. En omgekeerd ook natuurlijk naar je man toe. Maar dat is nou een wet der vrijheid. En God heeft ons in de vrijheid gesteld. En dat is zo'n mooie paradox. Weet jullie wat een paradox is? Een schijnbare tegenstrijdigheid. God zegt tegen ons, ik heb jullie helemaal in de vrijheid gesteld. Jullie zijn slaven van de zonde geweest. Maar ik heb jullie vrijgemaakt. En je bent vrij. I am free by the blood of Calvary. Maar I'm free betekent niet, ik kan nou lekker doen waar ik zelf zin in heb. Want diezelfde Nieuwe Testament zegt dat ik een slaaf van Christus ben geworden. Slaaf? Ik was een slaaf en dan ben ik weer een slaaf. Ik ben geen moer opgeschoten. Je bent enorm opgeschoten. Want een slaaf van de zonde was je niet vrijwillig. Je kon niet anders dan zondigen. Maar een slaaf van Christus ben je wel vrijwillig. Je staat onder de wet van de vrijheid. Je vindt niks heerlijkers dan hem te mogen dienen. Als je al tenminste, dat zeg ik er steeds bij, als de kracht van de Heilige Geest in je werkzaam is, niet aan zondige vlees, dan is het heerlijk om hem te dienen. Dat is de ware christelijke vrijheid. Als iemand zegt vrijheid, de simpele definitie van vrijheid is, dat je kan doen wat je zelf wil. Dat kan. Dat kan. Want de geboden van de Heer Jezus stemmen precies overeen met wat mijn nieuwe natuur wil. Romeinen 5 vers 5, God heeft ons volgepompt met liefde. Zo'n boven een openingetje maakt en zzz, helemaal gevuld van boven tot onder met liefde. Dat bubbelt er aan alle kanten uit, dat komt uit je oren naar buiten. En vervolgens zegt hij, heb lief. Ja, dat is, je kunt niet anders, je wilt niet anders. Het is net als dat je tegen een vogel zegt, vlieg. Nou zegt die vogel, dat is ongeveer het leukste wat ik me kan bedenken. Want ik voel me daarboven zo vrij als een vogeltje in de lucht. Dat is nou een wet der vrijheid. Tegen een vogel zeggen, vlieg. Maar als je tegen een vis zegt, vlieg. Dan zegt hij, dat kan ik niet. En ik wil ook niet, want ik voel me hier als een vis in het water. Ik heb helemaal geen zin om te vliegen. Dat is de natuurlijke mens, zoals de Bijbel dat noemt. Dat is de mens, die kan niet Gods geboden volbrengen en hij wil het ook niet. Maar als door een wonder die vis een vogel wordt. Dan is datzelfde gebod een gebod der vrijheid geworden. Alles wat de Heer vraagt van ons, althans wat hij vraagt aan de nieuwe mens, die in de kracht van de Heilige Geest staat, alles wat hij van ons vraagt, willen we ook graag. Je wil niet anders dan de naaste liefhebben. Dat is het diepe verlangen. Heeft hij zelf die liefde in onze harten uitgegoten. En dat is zo mooi als je erover denkt. Dat is ware christelijke vrijheid. Christelijke vrijheid is dat je mag doen wat je zelf wilt. Want wat je zelf wilt, is precies wat de Heere God van jou vraagt. Je staat onder zijn geboden. Je bent zelfs een slaaf van Christus. En tegelijkertijd ben je volkomen vrij. Als je dat niet helemaal snapt, dan moet je er net zo lang over nadenken totdat het kwartje valt. Want dit is heel belangrijk voor ons praktische christenleven. Je bent vrij. Maar niet vrij om te doen wat je zondige vlees wil. Maar wel vrij om te doen wat jouw nieuwe natuur wil. Want die heeft hij zelf jou gegeven. En door de kracht van de Heilige Geest wil je dan niets liever dan zijn geboden te volbrengen. Nou, dat is het eigenlijk. En als je daarmee eens bent, dan ga je straks dansen. Dus ik let scherp op degene die niet dansen. Die krijgen de preek nog eens dunnetjes over. Laten we samen gaan danken. Heer, dank u wel voor uw geboden. Want wij willen het ook kunnen zeggen. Hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief, Heer Jezus, hebben wij uw geboden. Want ze komen van de meest wijze en de meest belangeloze koning die er bestaat. En bovendien een koning die zo ons oneindig heeft liefgehad, dat hij alles voor ons over had. En wie zijn wij, Heer, dat we dan niet tegen u zouden zeggen, wij willen alles voor u over hebben. Uw wens is voor ons een bevel. We willen uw liefde beantwoorden met wederliefde. En dat is geen opgave, want u zelf hebt die wederliefde in onze harten uitgestort. En u hebt onze Heilige Geest gegeven. En zoals u volmaakt de geboden van uw Vader volbracht hebt, Heer Jezus, zo willen wij in de kracht van uw Heilige Geest uw geboden volbrengen. En plezier beleven aan die geboden, omdat we weten dat ze tot ons welzijn zijn. Dat u het beste met ons voor hebt. En dat als we in uw geboden wandelen, het ons goed zal gaan. En het deze gemeente goed zal gaan. En als de hele wereld die geboden volbracht, dan zou de hele wereld fantastisch gaan. En we danken u dat uw rijk eenmaal in deze wereld zal worden gevestigd. En dat dan alle mensen die geboden zullen volbrengen. Ja, dat ze zullen optrekken naar Sion om daar de Torah te leren, zoals uw woord het zegt. Daar te leren al wat u geboden hebt. Help ons, Heer, om het nu al te doen. Vreugde te beleven aan uw geboden. En te dansen voor uw aangezicht. Omdat u het zo goed hebt gemaakt met ons. Dat we niet anders willen dan onze levens aan u toe te wijden. Door uw kracht en tot uw verheerlijking. Amen.